Goedemorgen, broeders en zusters. Mooi dat we weer zo enkele liederen mochten zingen. En we gaan zo meteen ook nog weer een lied zingen. Maar voordat het zover is, willen we eerst met elkaar nadenken over een aantal dingen uit het woord van God. Het is vanmorgen niet een soort standaardpreek, bestaande uit 3 punten en 2 keer tussenzang. Maar ik wilde eigenlijk vanmorgen aan de hand van een aantal psalmteksten even met u stilstaan bij de rijkdom van die woorden, die dan ook weer in het Nieuwe Testament terug te vinden is. En het wordt een beetje heen en weer switchen, dus het is wel handig als je je Bijbel bij je hebt en dat je dan in ieder geval je linkerhand een beetje in de buurt van de psalmen houdt en de rechterhand in de buurt van de late brieven van Paulus. Want daar willen we eigenlijk steeds even bij terechtkomen. Als we nadenken over de psalmen, hè, dan denken we in principe natuurlijk aan de liederen, meeste geschreven door David, zo rond de 1000 voor Christus. En wat je in de psalmen toch zo vaak ziet, dat is dat je daar situaties beschreven vindt waar mensen zich in bevinden en van waaruit zij tot de Heer roepen. En waaruit ook heel vaak zo'n hele persoonlijke geloofsband blijkt, een vertrouwensband blijkt met de Heer. Het is niet een soort verzonnen God of zo die van ver af misschien een beetje boos en minder boos toekijkt of wat dan ook. Maar je merkt dat de psalmisten dat die werkelijk een relatie hadden met God. En als voorbeeldje beginnen we daarvoor eventjes bij Psalm 25. Psalm 25, het 5e vers. En daar schrijft David, want het is een psalm van David. Hij schrijft in dat hele vers: leid mij in uw waarheid en leer mij, want u bent de God van mijn heil, u verwacht ik de hele dag. Dus zomaar een vers en ook uit zomaar een psalm, maar wel een psalm die eigenlijk getuigenis geeft van de zorg van God voor David en David die dat ook daadwerkelijk zo mag ervaren. Leid mij in uw waarheid en leer mij. Het zijn ook woorden die kennen we wel uit verschillende liederen die we gewend zijn met elkaar te zingen. En dan zegt hij: u bent de God van mijn heil. U verwacht ik de hele dag. En hier blijkt al iets uit, vanuit de persoonlijke band van David met de Heer. En hij maakt het hier ook in die zin persoonlijk, want hij zegt: u bent de God van mijn heil. Zo van: u bent niet zomaar de God die redt en die de redder is, wat hij natuurlijk is. Maar hier maakt David het zo heel persoonlijk. Hij zegt: u bent de God van mijn heil. En daarmee laat hij ook zien dat hij weet dat het heil, dat de redding, dat de verlossing, want dat zijn allemaal andere woorden voor heil, dat die voor hem persoonlijk is. En dat is natuurlijk uiteindelijk ook waar het om gaat. Wij kunnen ons in het leven van nu, kunnen wij ons natuurlijk christen voelen of weten. En je zou ook aan de andere kant kunnen zeggen van: nou, ik ben christelijk. Dat valt mij wel op dat jongeren dat vaker zeggen. Dat ze eerder zeggen: ik ben christelijk, dan dat ze zeggen: ik ben christen. Maakt dat nou zoveel verschil? Nou, misschien ben je er helemaal niet van op de hoogte dat er verschil is. Dat kan maar zo. Maar als je zegt: ik ben christen, het woord christen komt ook een paar keer voor in de Bijbel, niet zo heel vaak trouwens, maar een paar keer. Dat betekent dat je van Christus bent. Dus dat je Christus toebehoort. En ik zou zeggen, als je zegt van: nou, ik ben christelijk, en dat is prima hoor, als je dat bent, maar dan lijkt het toch een beetje meer van: nou, weet je, ik doe mee met alles wat christelijk is. Ik lijk op een christen of zo, ik lijk op Christus, Het is wat algemener. Het gaat hier om mijn heil, zegt David. Het gaat hier om mijn verlossing. Nou, dan wil ik er even een tekst uit het Nieuwe Testament naast leggen. En houdt u dan toch vooral even de hand bij de psalmen, want daar gaan we zo ook weer naartoe. Een tekst die over dat heil spreekt, dat is bijvoorbeeld Efeze 1, vers 13. Efeze 1, vers 13. Ja, daar schrijft Paulus en daar heeft Paulus ook al geschreven over de zegen. Verschillende aspecten van de zegen die we mogen hebben in Christus. Hij richt zich daar echt tot de gelovigen, de heiligen en gelovigen in Christus Jezus. En hij schrijft aan hen, en dan kom je dan in dat 13e vers, hij zegt, in hem bent ook u. Nadat u het woord van de waarheid, het evangelie van uw zaligheid gehoord hebt, in hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. He, Paulus heeft, zoals ik zei, allerlei aspecten van de zegen die je hebt in Christus, heeft hij opgesomd. En als je zo dat hele lijstje doorneemt, dan zie je dat hij toch vooral spreekt in de wij-vorm. God heeft ons uitverkoren, wij zijn voorbestemd tot het zoonschap, wij hebben het erfdeel ontvangen, wij hebben de bekendmaking van de genade ontvangen. En zo noemt hij allerlei dingen op. He, en misschien wel de belangrijkste in vers 7, in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van overtredingen. En dan kom je in vers 13 en dan zegt hij, in hem bent ook u. Eigenlijk staat het er heel kort, in hem ook u. Zo van al die dingen die nu opgesomd zijn en die je hebt ontvangen in hem, die je kunt, waar je uit kunt leven, he, die je hebt ontvangen in Christus, die geldt ook voor jou. In hem ook u. Maar dat is niet zomaar, hè, dat is niet zomaar even in het algemeen gezegd van nou jongens, hupsakee, iedereen heeft er deel aan. Want dan komt er toch wel een soort beperking, want dan staat er in hem ook u en dan nadat u het woord van de waarheid, het evangelie van uw zaligheid gehoord hebt. En dan begint het eigenlijk weer exact zo, dan staat er opnieuw in hem ook u bent. Toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Dus je hebt het woord van de waarheid gehoord. Daar staat bij, Paulus omschrijft dat als het evangelie van uw zaligheid. Nou, daar hebben we de aansluiting met Psalm 25, want zaligheid, dat is redding, ofwel heil. Het evangelie van het heil. Dat heb je gehoord. En dan staat er ook bij, in hem bent u ook toen u tot geloof kwam. Kijk, en dat is het punt. En dus je hebt het woord gehoord, het woord van de waarheid. En vervolgens, dan staat er, je bent tot geloof gekomen. En weet je wat dat betekent? Dat betekent dat je het woord van God, het woord der waarheid, dat je dat voor waar hebt geacht. Uiteindelijk is dat ook de betekenis van geloven. We hebben het daar wel eens vaker over gehad. Als je in het Oude Testament kijkt en er wordt gesproken over geloven, dan blijkt dat dat woord geloven, en wij zijn dan vaak geneigd om dat even vanuit onze eigen kennis en zo in te vullen wat dat betekent. Maar in de Bijbel blijkt dat dat betekent dat je iets voor waarheid of voor waar houdt. Dat is geloven. Dus, Heer, wat u zegt in uw woord, dat is waar. Kijk, en als je dat zegt, dan ben je een gelovige. Want dan ben je namelijk tot de overtuiging gekomen dat het waar is wat God zegt in zijn woord. En nou zegt God nogal wat in zijn woord natuurlijk. Maar als het om heil gaat, als het om verlossing gaat, ja, dan kom je natuurlijk terecht bij de Heer Jezus Christus. God heeft verlossing gebracht in de Heer Jezus Christus. En dat was een plaatsvervangende verlossing en hij heeft die verlossing geaccepteerd als losprijs voor u, voor mij, voor jou, om je inderdaad tot heil te brengen. En als je zegt van, nou Heer, dat is waar wat u zegt, dat geloof ik. Ja, dan ben je behouden. Dan is dat woord van de waarheid, dat is het evangelie van je zaligheid geworden, van je heil. En vanaf dat moment, zo staat er, ben je ook verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. En dat is iets prachtigs. Als je daarover nadenkt, hè, want je weet, een van de beelden van de Heilige Geest of een van de manieren waarop hij voorkomt in de Bijbel, dat is als een duif. Zoals hij nederdaalt, hè, de geest daalt in de gedaante van een duif neder op de Heer Jezus toen hij gedoopt werd. En je weet van een duif die komt altijd weer terug naar waar die vandaan komt. En zo hebben wij ook de geest van God ontvangen. En die geest van God, die keert terug waar hij vandaan komt. En dan blijkt dat op de weg die hij gaat, dat hij ons meeneemt. He, wij zijn verzegeld met de geest der belofte, met de Heilige Geest. En de Heilige Geest die werkt ja, in ons, in dat nieuwe leven dat we ontvangen hebben, dat er is sinds we geloven. Hij werkt en hij zorgt ervoor dat we daar terechtkomen waar God ons hebben wil. Dus dat is een machtige ja, zekerheid die je mag hebben. En dat is iets dat, ja, dat moet je je eigen maken. Hè? Niet zomaar zeggen van, nou ja, de Heer is verlossing. Los van het feit dat dat allemaal zo is. Hè? Of de Heer is redding. Maar dat je kunt zeggen, de Heer is mijn heil. U bent de God van mijn heil. En weet je, dat neemt niemand mij meer af. Mensen kunnen hoog en laag springen, maar dat wordt mij niet afgenomen. Het feit dat je God kent als je heil. Nou, een andere tekst die je in de psalmen tegenkomt, die vind je in psalm 32. Ja, je vindt natuurlijk onnoemelijk veel in de psalmen. Maar u zult merken dat elke tekst die ik lees uit de psalmen, dat daar dat woordje mijn in voorkomt. En dat geldt ook voor psalm 32 vers 7. Daar staat, u bent mijn schuilplaats, u beschermt mij voor benauwdheid, u omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan, ik geef raad, mijn oog is op u. Nou, vers 7, dat begint met, u bent mijn schuilplaats, u beschermt mij. U bent mijn schuilplaats, ook weer zo'n lied, hè? U bent mijn schuilplaats, Heer, weet je wel? David, ja, die heeft de Heer als zijn schuilplaats. Dit is een bijzondere psalm, psalm 32. Want het is een psalm waarin gesproken wordt door David over zijn ongelooflijke blijdschap met betrekking tot de vergeving van zijn overtredingen en zonden. En daar begint het ook mee. Hij zegt wel zalig is hij, wel gelukzalig is hij, van wie de overtreding vergeven, van wie de zonde bedekt is. Welzalig de mens wie de Heere de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. En zo begint David die psalm. En als je dan die psalm verder leest, dan blijkt dat hij in moeilijke tijden geweest is, waarin hij leefde ja, in de wetenschap dat zijn zonden nog niet vergeven waren en dergelijke. Maar als hij terugdenkt aan het moment dat dat wel gebeurde, hij zegt van ja, dan ben je wel gelukzalig. Dus hij heeft het hier over de vergeving. Het gaat hier nog over zonde die bedekt wordt. Dat is natuurlijk iets fundamenteel anders dan in het Nieuwe Testament. He, want daar wordt zonde weggenomen. Dat is een heel verschil. Maar toch, in principe mag David zich daarin verheugen. Ja, en dan zegt hij over de Heer, u bent mijn schuilplaats. En dan kun je misschien ook denken aan psalm 91... die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, vernacht in de schaduw van de Almachtige. U bent mijn schuilplaats, Heer. En zo ja, mag David de Heere kennen. Niet weer zomaar die algemene schuilplaats die er is, maar echt mijn schuilplaats. Dus David die heeft het ontdekt, wat dat voor hemzelf betekent. Bij deze tekst moest ik denken aan een tekst van Paulus uit de Colossenzenbrief. Want ja, nadat we de Heer hebben leren kennen als de God van ons heil, mogen we ook tot de ontdekking komen wat dat allemaal ja, in de praktijk betekent. Hè? En Paulus die schrijft in Colossenzen 3, in het eerste vers. Hij schrijft, als u nu met Christus opgewekt bent, Zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Kijk, en dat is, zeg maar eventjes, de variant van u bent mijn schuilplaats, maar dan in deze brief aan de Colossenzen. Vooral dat derde vers. U bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. En dat woord schuilplaats in de psalmen, dat mag je ook weergeven. En in sommige vertalingen gebeurt dat en in sommige versen gebeurt dat ook. Dat mag je ook weergeven als de verborgen plek. U bent mijn schuilplaats, God heeft mij opgeborgen. En hier vind je dat ook terug. Wij zijn, of het leven dat we hebben, dat is met Christus verborgen in God. Het is moeilijk voor ons om daar een voorstelling van te maken. Tenminste, ik vind dat wel moeilijk. Maar dat neemt niet weg dat ik het niet geloof. Dus dingen die je in de Bijbel leest, ja, die zijn niet altijd te begrijpen. Maar God vraagt ook niet van, begrijp je alles wat ik zeg? God vraagt, houd je voor waar wat ik zeg in mijn woord? Want dat is het geloven. Nou, dat leven van ons, dat is met Christus verborgen in God. En ik weet niet of u dat wel eens is opgevallen, of u daar wel zo over nagedacht hebt. Maar in feite gaat dat nog een stapje verder dan wat er in het Oude Testament staat. U bent mijn schuilplaats. Of denk inderdaad even aan die andere tekst. Als je in de schuilplaats van de Heer bent gezeten, dan vernacht je in de schaduw van de Almachtige. Dan kun je iets ontdekken, namelijk dat die schuilplaats, dat is wel een verzekerde plek. Alleen, je bent er nog niet helemaal. Er zit een verschil namelijk, ja, met wat je hier leest in de Colossenzenbrief. In de schuilplaats zijn, in het Oude Testament, betekent in de schaduw zijn van de Almachtige. En als je in de schaduw bent van de Almachtige, zeg maar even in het algemeen, als je in iemands schaduw staat, hè, dan ben je niet in die persoon zelf. Want dan sta je in zijn schaduw. En dat is een verschil. Dus de schuilplaats, in de schuilplaats zijn, in het Oude Testament, dat betekent vooral ontzettend dicht bij God zijn. En dan kom je in het Nieuwe Testament. En dan kom je terecht bij het handelen van God met het lichaam van Christus, de gemeente. En dan blijkt dat in dat lichaam van Christus er allerlei waarheden zijn die te maken hebben met het grote einddoel dat God heeft. En dan blijkt dat we niet meer zomaar dicht bij God zijn, maar dat wij met Christus verborgen zijn in God. Nou, dat had je toch zelf nooit durven verzinnen. Maar het staat er wel degelijk. En nogmaals, begrijp je dat? Nee. Want wij zijn niet tot begrip gekomen, wij zijn vooral tot geloof gekomen. En dus wij mogen dit, ja, geloven. Heer, wat u daar zegt in uw woord, dat is waar. En ik vind het altijd zo mooi als je al dat soort teksten leest en je denkt erover na en je mag het leren om toe te passen in je leven. Dan vind ik het altijd zo mooi dat je er ook geen slechter mens van wordt. Bepaald niet. Maar ja, dat heeft te maken met, ja, wat God doet. Dat ligt niet allemaal niet aan ons. Dat is wat God in zijn genade tot stand brengt. Er is nog zo'n vers in Psalm 31. Ik dacht, laat ik het nou even makkelijk houden. Een paar keer uit hetzelfde psalm wat zeggen. Want anders blijf je bladeren. Hè? Psalm 31. We zaten net in 32. Ik ga nu even naar 31. Dat komt voor 32. Dan weet u dat. Daar staat in het vierde vers. Psalm 32 vers 4. Daar staat 31 vers 4. Ja, hè. Blij dat u zo goed oplet. Daar staat, want u bent mijn rots en mijn burcht. Wijs mij dan de weg en leid mij zachtjes omwille van uw naam. U bent mijn rots en mijn burcht. Ook daar weer, dat hele persoonlijke van David. Hè? Ja. En hij zegt van, ja, u bent mijn rots. En de rots, dat wil zeggen, dat is degene die de onveranderlijke is in je leven. En u bent mijn burcht, dat zegt iets over de bescherming die je mag hebben als je weet dat je God toebehoort. Ja, en David wist dat allemaal. Als je denkt over het hele leven van David, we hadden net al even iets over Psalm 32. He, dat is een psalm, ja, dat noemen ze ook wel een boetpsalm, waarin David spreekt en getuigt van zijn boetedoening. We weten wel dat David niet altijd, zeg maar, het meest gelovig gezien het florissantste leven heeft geleid. Hij heeft soms dingen gedaan waarvan je denkt, hoe krijg je het voor elkaar? Als gelovige, weet je wel? En toch, diezelfde persoon, David, die heeft een leven gehad met de Heer. En daar is het in ieder geval op uitgelopen. Waarin hij kan zeggen van, ja, Heere, u bent mijn rots. Je kunt natuurlijk zelf wel denken dat je heel wat bent. En ik, ja, zeker als je koning bent, dan ben je ook echt heel wat. Maar zo'n koning die zegt, u bent mijn rots. U bent degene waar ik op bouwen kan, die de onveranderlijke is. U bent degene, ja, die voor mij zorgt in alles. Als je een vers verder kijkt in diezelfde psalm, dat is dus psalm 31, hè? Daar staat in vers 5, trek mij uit het net dat ze heimelijk voor mij spanden, want u bent mijn kracht. En daar ook weer, dat mijn, hè, wat daar terugkomt. En nog een stukje verder, in vers 15, dan zegt hij, ik vertrouw op u, Heere. Ik zeg, u bent mijn God. Dus niet meer zomaar de God van het Joodse volk of van Israël. Nee, u bent mijn God. U bent, vers 5, mijn kracht. En in vers 4, u bent mijn rots en mijn burcht. Het is allemaal mijn. Het is net alsof de Heer alleen maar van David is of zo, als je dit leest. Maar goed, wij lezen dit mee. En wij mogen dat ook zeggen. God, u bent mijn burcht, u bent mijn rots en u bent mijn kracht en u bent mijn God. En zo mogen wij hem kennen. Onze God, mijn God. Even in het Nieuwe Testament, Efeze 3, daar vind je iets terug over die kracht. Dat heeft ook weer wat te maken met de belofte of de verzegeling met de Heilige Geest. Of eigenlijk moet ik zeggen met Heilige Geest. Er staat in Efeze 3, in vers 20, hem nu die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, hem zij de heerlijkheid in de gemeente door Christus Jezus in alle geslachten tot in alle eeuwigheid. Amen. Nou, dat laatste, dat is wel heel veelomvattend. Maar je ziet daar in vers 20 staan dat David, of dat Paulus het hier heeft over de kracht die in ons werkzaam is. En die kracht die is er sinds het moment dat je tot geloof gekomen bent. Sinds je verzegeld bent met de Heilige Geest van de belofte, werkt God met zijn kracht in je. Ja, en dan staat daar zomaar dat hij bij machte is te doen ver boven wat wij bidden of beseffen of denken. En dat is in overeenstemming met de kracht, de in ons werkzame kracht. De kracht, zeg maar, in de inwendige mens. Hoe vaak hebben wij niet dat we denken dat er dingen voor ons staan, dat er dingen op ons levenspad komen, dat we denken van ja, hoe kom ik hier eigenlijk ooit doorheen? Wat is het dan goed om te weten? Dat Gods kracht veel machtiger is dan alles wat wij ooit kunnen bedenken of kunnen bidden. Hij is onze kracht. En daarom is dat zo mooi dat David zegt, u bent mijn kracht. Die machtige koning David, hij wordt in de Bijbel ook genoemd een man van oorlog. Hij heeft heel wat afgestreden. Hij heeft ook heel wat vijanden gedood. Ik weet niet hoe dat u vergaat, maar wij kunnen wel eens natuurlijk zo vanuit 2019 kijk je zo terug, op zo'n David. Hè, en dan hebben we het over David, weet je wel. Alsof dat een of andere figuur uit de oudheid is die, ja, waar je een bepaalde mening over mag hebben en doe maar, weet je. Maar reken er wel op dat als je in die tijd geleefd had, dat je geen woord had durven uitbrengen als je in de buurt van David was. David was ondertussen wel de koning. He, dat was me er nogal een. En die had ook heel wat tot stand gebracht, ook heel wat overwinningen behaald. Maar uiteindelijk zegt David, Heer, u bent mijn kracht. Het is niet uit onszelf. He, en ja, weet je, dat is het ook wat ons betreft. Paulus die schrijft in de 2e Korinthebrief ook over zwakheid en kracht. En dan zegt hij van ja, de kracht van God wordt pas ten volle geopenbaard in mijn zwakheid. Op het moment dat ik denk, ah jongens, ik breng het allemaal wel even voor elkaar, dan zo werkt het niet. He, dus daar waar wij zwak zijn, daar is de kracht van de Heer des te groter aanwezig. En hij is onze kracht. En je kunt daar gerust op vertrouwen, je mag gerust weten dat hij bij machte is te doen, ver boven wat wij bidden of denken. En de Heere, die is onze rots en onze burcht, zo zegt David in Psalm 31. En hij zegt dat hij zijn God is. U bent mijn God. Als u even iets meebladert naar de Filippenzenbrief. Daar schrijft Paulus in het 19e vers. Hij zegt daar, maar mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt in heerlijkheid door Christus Jezus. En dan vervolgens, onze God en Vader nu zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Oh, 4. Had ik wel gezegd, hè? Nee? Oh. Ja, hè? Ron zegt van wel. Ik geloof Ron. Ja, ja. Maar goed, ook al had ik het niet gezegd, dan had u het ook wel geweten. Hè? Want dit is zo'n bekend vers. Hè? Dat wist je meteen, Filippenzen 4 vers 19, toch? Nou, maar goed, daar staat dat. Hè? Maar mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt in heerlijkheid door Christus Jezus. Dat schrijft Paulus net nadat hij de Filippenzen bedankt heeft voor een gave die hij van ze ontvangen heeft. He, en dan, ja, dan is het dit. Dat is wel op zich, ja, dat is toch wel heel mooi. Hè? De omgekeerde wereld. He, ik leef voor een groot deel leef ik ook van giften, weet je wel. En soms dan is dat ook wel eens gebeurd in het verleden. Dan kreeg je gift in een envelop en zo. En dan stond erop Filippenzen 4 vers 19. Dan moet ik natuurlijk wel uitkijken wat ik nu zeg. Hè? Straks zit de gever hier onder ons. Maar goed, dat stond er dan op. En zo van, nou, dan zit er geld in de envelop en dan staat erop, mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien. En dan wordt er een soort link gelegd tussen die gave en die tekst. Hè? Ja, en dan doe je de envelop open en dan zeg je van, nou ja, naar zijn rijkdom. Hè? Maar goed, ja, je mag een gegeven paard, hè. Maar goed, waar het dan maar even om draait, Paulus die draait het hier natuurlijk om, hè. Die heeft dus de gave ontvangen, stoffelijke gave, via Epafroditus uit Filippi. Heeft hij die gave ontvangen en hij dankt ze ervoor. Maar hij zegt er ook bij van, ik had het heel niet nodig. He, want ik heb geleerd om met de omstandigheden waarin ik verkeer genoegen te nemen. Maar goed, toch goed dat jullie het gedaan hebben. En dan zegt hij, mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt. En dan wordt het zomaar omgedraaid door Paulus. En hoe kan hij dat nou zeggen? Nou, dat kan hij zeggen omdat hij de Heer heeft leren kennen als zijn God. Dus die hem nabij is. Zeg maar gewoon zijn persoonlijke God. En zo mogen wij de Heer ook kennen. He, als mijn God. En wij weten wat mijn God doet. Voor onszelf weten we dat. En we weten dat hij bij machten is veel meer te doen dan wij bidden of beseffen door de kracht die in ons werkt. En wij weten dat hij ons met Christus verborgen heeft in zichzelf. He? Ja, ik zou haar zeggen, zo'n God wil je wel mijn God noemen. En dat mag je ook inderdaad doen. En dan staat er in vers 20 achter, onze God en Vader nu. Dat Paulus, die heeft dan natuurlijk ook wel oog voor de Filippenzen. Ja jongens, het is mijn God. Dus jullie hoeven je helemaal nergens druk om te maken. Mijn God zorgt heus wel voor mij. En dan vervolgens onze God. Want al die gelovigen daar in Filippi, al die gelovigen hier in Den Haag, die de Heer kennen als mijn God. Wij mogen gezamenlijk zeggen, ach ja, het is onze God en Vader. In Psalm 40, daar staat in vers 18, ook weer een psalm van David. En dat heeft ook weer een beetje, houdt ook weer een klein beetje verband met het begin. De eerste tekst die we lazen. Hier staat, u bent, in vers 18, tweede deel van vers 18. U bent mijn helper en mijn bevrijder. Mijn God wacht niet langer. En dat wacht niet langer, dat heeft te maken met de situatie waarin David zat. Namelijk dat de nood hoog was. En dat hij eigenlijk tegen de Heere zegt, de Heere wacht niet langer. U bent mijn helper en mijn bevrijder. Dat bevrijden, dat heeft weer met de verlosser te maken of met het heil te maken. In Psalm 25 lazen we, u bent de God van mijn heil, u verwacht ik de hele dag. En hier staat, u bent mijn helper en mijn bevrijder, mijn God wacht niet langer. David verwacht de Heer de hele dag en op een gegeven moment wordt het hem te moeilijk. En dan zegt hij, mijn God wacht niet langer. Zo van, vergeet mij niet. Maar hij zegt het wel nadat hij heeft gezegd van ja, maar u bent mijn helper. U bent degene waarop mijn hoop gevestigd is, die mij helpt, die mij bevrijdt. Bij die woorden moest ik denken aan wat Paulus schrijft, helemaal aan het einde van zijn bediening in de tweede Timotheusbrief, in hoofdstuk 4. Hij zegt daar, de Heere heeft mij bijgestaan. Dat is 2 Timotheus 4, vers 17. En dan heeft hij het erover dat mensen hem bij zijn verdediging verlaten hebben en dergelijke. Maar goed, hij zegt er ook maar meteen bij, mogen het hun niet toegerekend worden. En dan zegt hij in vers 17, maar de Heer heeft mij bijgestaan. Letterlijk betekent dat, de Heer heeft naast mij gestaan. En heeft mij kracht gegeven, opdat door mij de prediking volbracht zou worden en alle heidenen zouden horen. En ik ben uit de mond van de leeuw verlost. En de Heer zal mij bevrijden van alle boze opzet tot in en verlossen tot in zijn hemels koninkrijk. Dus daar heeft Paulus zijn hoop op gevestigd, op de Heer. De Heer die stond mij bij. En ik denk dat Paulus aan het eind van zijn leven terugkijkend kan zeggen van ja, de Heer die is er eigenlijk altijd geweest. In bergen en in dalen. Kijk, als je bezig bent met leven, en dat zijn we op dit moment ook allemaal, en de een is een beetje meer bezig met leven dan de ander, tenminste dat denken ze dan, dan heb je ook wel van die momenten dat je denkt van ja, waar is de Heer eigenlijk? En dat zijn vooral ook de momenten dat je zelf vooral bezig bent. En dan denk je van ja, waar is de Heer? Of waar was de Heer toen ik hem nodig had? Durven we ook nog wel eens te zeggen. Maar ik denk dat als je aan het einde bent gekomen, en Paulus is hier aan het einde gekomen, in ieder geval van zijn bediening, maar ja, hij zegt in ditzelfde hoofdstuk ook van dat het tijdstip van zijn verscheiden, van zijn ontbinding staat voor de deur. Dus hij verwachtte ook daadwerkelijk snel te zullen sterven. Dat had hij door. Je ziet dat trouwens ook in de tweede Petrusbrief. Dan heeft Petrus, die heeft door dat hij binnenkort zou gaan sterven. Ik ga spoedig mijn tent afleggen, zegt hij dan. Die mensen die wisten dat. En hier, Paulus, die wist dat ook. En als hij dan zo terugkijkt, dan zegt hij van nou, maar de Heer die heeft mij bijgestaan. En dat is voor onszelf net zo. Als je terugkijkt in je leven, Dat kun je soms al tussentijds eens een keertje doen. Dan kun je zeggen van ja, maar de Heer die heeft mij bijgestaan. Het ging altijd niet even goed. En er waren momenten dat ik dacht van waar is hij? En toch, de Heer heeft mij bijgestaan. Alleen al het feit dat je dat kunt zeggen, bewijst dat de Heer je heeft bijgestaan. Zo zit het eigenlijk. He, want hij is ons heil, hij is onze rots, hij is onze burcht, hij is onze bevrijder, onze helper. Hij is ons ten hulpe in alles. En ja, we mogen weten dat hij in alle omstandigheden voor ons zorgt. En dan heb ik nog één tekst en die komt uit Psalm 23. Ook weer een psalm van David. En je zou dat eigenlijk ook kunnen zien als een soort samenvatting van al die teksten die je in de psalmen leest, waar gesproken wordt over wie de Heer is voor David. Hè? Mijn heil, mijn schuilplaats, mijn rots, mijn burcht, mijn kracht, mijn God, mijn helper. Psalm 23 begint met te zeggen, de Heere is mijn herder. Zo begint David die psalm. En dan staat daar, zomaar even heel in het kort, in vers 4... Daar staat, al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood. Ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Kijk, en dat is David. En dat is dat zinnetje waarvan ik denk van, nou, daar kun je echt werkelijk alles in samenvatten. Als je je realiseert dat God met je is, dan weet je dat hij inderdaad jouw heil is, jouw verlosser. Dan weet je dat hij je helper is. Dan weet je dat hij je veilig opgeborgen heeft met Christus in zichzelf. Dan weet je dat hij degene is waarop je je levenshuis kunt bouwen. Hij is de rots, de onwankelbare. Want hij is met ons. U, zegt David, u bent met mij. En zo heeft David dat, ja, ook in de zwaarste momenten van zijn leven heeft hij dat gezien. Hij zegt, al ging ik door een dal vol schaduw van de dood. En dan heb je dus inderdaad te maken met een zaak van leven en dood. Dat het er werkelijk van afhangt. En dan nog, zegt David, ik zal geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Nou, Paulus die zegt dat ook. Dat is ook wel een hele bekende tekst trouwens. Weet u het al? Waar zouden we die kunnen vinden? Ja, dat is altijd een goede gok. Dat is ook een goede gok. Ja, Filippenzen 4. Opnieuw, hè? In Filippenzen 4. Daar schrijft Paulus in vers 6... En die zorgeloosheid die hij daar beschrijft, nou, dit kun je vergelijken met wat David beschrijft in Psalm 23. Maar hij zegt daar, wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Nou, het begint met dat zinnetje vers 6, wees in geen ding bezorgd. Maar wist je dat dat zinnetje, ja, dat is onlosmakelijk verbonden aan de woorden die daarvoor staan. Want wat staat daar? In vers 5, helemaal aan het eind, daar staat, de Heere is nabij. Oftewel, u bent met mij. Wat David zegt. Hier zegt Paulus, de Heere is nabij. Met andere woorden, de Heere is er gewoon. We weten allemaal dat de betekenis van de naam Heere in het Oude Testament, Yahweh, dat betekent ik ben. Dus gewoon, ik ben. Zonder begin, zonder eind, ik ben. En dat niet alleen, dat is wat je hier leert. Hij is niet alleen, maar hij is ook nog eens een keer met mij. En met ons. Ja, in die volgorde. En zo moet u het ook zeggen voor uzelf. God is met mij. Hij is nabij. En omdat hij nabij is, volgt meteen, wees in geen ding bezorgd. Hè? En mensen, wat kunnen we ons niet druk maken? Hè, ik zeg altijd maar, je hebt mensen die gaan vlieren, fluiten door het leven, weet je wat? Daar maken ze nergens druk om. En je hebt mensen die maken zich om van alles en nog wat zorgen. Hè? Dat hangt ook een beetje van af, hoe zit je in elkaar en zo. En nou, ik zit wel een beetje aan de zorgenkant, moet ik zeggen. Een beetje zorgenkindje, zeg maar. Maar goed, je moet toch leren. Ja, jongens, waar maak ik me nou druk om? Als de Heer nou nabij is. En over wie hebben we het dan eigenlijk? En dan hebben we het over de ik ben. Ja, wat zit ik me dan druk te maken? Wees in geen ding bezorgd, zegt Paulus. Nee, dan houden de zorgen inderdaad ook op. En dat is niet op een goedkope manier. Van, nou jongens, ik neem elk risico, het maakt me allemaal helemaal geen klap uit, weet je wel. Ik doe de meest verschrikkelijke keuzes, die maak ik in mijn leven. Want ja, ik hoef me niet bezorgd te maken, de Heer is toch nabij, weet je. Ja, op zo'n lichtvaardige manier bedoelt Paulus dat natuurlijk helemaal niet. He, Paulus die spreekt hier ja, vanuit de relatie die hij heeft met God. Dat hij weet, de Heer die heeft mij altijd bijgestaan. De Heer die was er altijd. En ik heb ook ten volle op hem vertrouwd in alles. En vanuit die ja, zekerheid mag je weten, de Heer is nabij. Dat is toch super. Hè, dat je dat weet. Of je nou jong of wat ouder bent. Hè? Je mag altijd weten dat de Heer nabij is. Ik wil tot slot een paar versen lezen uit het boek Exodus. En dat laat ook zien dat het spreken over mijn God echt niet iets is wat alleen bij Paulus of David vinden. De allereerste keer dat dat gezegd wordt, mijn God, dat is bij Mozes. En in Exodus 15 vind je de lofzang van Mozes. Dat is een lofzang die door de Israëlieten en Mozes gezongen worden nadat God ze bevrijd heeft van de Egyptenaren, hè, die hen achtervolgden. En dan staat er in vers 1, ik zal zingen voor de Heere, want hij is hoog verheven, het paard en zijn ruiter heeft hij in de zee geworpen. En dan staat er, de Heere is mijn kracht en lied. Hij is mij tot heil geweest. Dit is mijn God, hem verheerlijk ik, de God van mijn vader, hem roem ik. De Heer is een strijder, Heere, Yahweh, is zijn naam. Nou, dat is toch prachtig. Hè, dit wordt gezongen door Mozes en de Israëlieten. Er staat wel boven lofzang van Mozes. En ja, dat suggereert in ieder geval dat Mozes hem gecomponeerd heeft. Maar goed, de lofzang van Mozes, die woorden, dat zijn woorden, die zijn erbij gezet. Dit zijn geen Bijbelse woorden. Wat wel Bijbels is, is wat er staat in het eerste vers. Toen zongen Mozes en de Israëlieten dit lied voor de Heere. En zij zeiden. Dus het is allemaal in het meervoud. En wat zeggen ze dan? Wij zullen zingen voor de Heere? Nee, dan zeggen ze ik zal zingen voor de Heere. Dus er stonden allemaal van die mensen, heel volkvol. En die zeiden allemaal ik. Hè? Ik, de Heer is mijn kracht. En dan hoor je je buurman dat ook zingen. En dan denk je daarna, onze God en Vader nu. Hij is mijn kracht, hij is mij tot heil geweest. Dit is mijn God, de God van mijn vader. De Heer is een strijder, Heere is zijn naam. Amen. We gaan met elkaar danken. Lieve Vader in de hemel, we willen u danken. Heere, dat we u mogen toebehoren. En dat we geloven, Heere, ja, wat u zegt in uw woord. Dank u wel, Heere, uw woord is de waarheid. En we mogen daar ook steeds meer achter komen dat dat inderdaad zo is. Maar we geloven het ook. En dank, Heere, dat we ja, zo ons vertrouwen op u mogen stellen. Heere, en dat dat ja, ons het behoud gegeven heeft. Maar dat dat voor ons vervolgens ook een leven heeft gegeven met u. Een leven, Heere, dat nog steeds aan de gang is, waar we dagelijks mee van doen hebben. En dank u wel, Heere, dat in dat leven we mogen ontdekken dat u ons zo nabij bent. En dat u onze kracht bent. Heere, dat u zo voor ons zorgt in alles en ons voorziet. En we danken u, Heere, dat we dat meer en meer mogen ontdekken. En vooral ook dat we dat meer en meer persoonlijk mogen ontdekken, hoe dat zit. Heere, want wat dat betreft is het geloof dan weer niet een gemeengoed. Maar Heere, is het iets unieks. Heere, waarin u een weg gaat met ieder van ons persoonlijk. En dank u wel, Heere, dat u mijn God bent. Dank voor die grote genade. Dank, Heere, dat we weten mogen dat u nabij bent. Dat u, de ik ben, er altijd bent. Ook voor ons. Heere, en zo willen we danken dat we onze levens in uw hand mogen leggen. Heere, hoe goed het ook gaat, maar misschien ook wel hoe slecht het ook gaat. Heere, in alle omstandigheden mogen we ons realiseren dat u bij ons bent. Heere, zoals David het had over het dal van diepe duisternis, de schaduw van de dood. Heere, mag hij toch zeggen dat hij wist dat u nabij was. En Heere, zo willen we u danken dat dat ook voor ons het geval is. Heere, daar mogen we elkaar mee bemoedigen. Heere, en daar mogen we elkaar op wijzen. Dank u wel, Heere, voor die grote genade. En zo willen we ook de komende week en weken weer in uw hand leggen. Dank u wel dat u ook daarin ons helpt, nabij bent. Heere, dat u ons de weg leidt, Heere, die we te gaan hebben in het leven van alle dag. En dat u ons ook tot zegen wil stellen, Heer, voor mensen om ons heen. Dank u wel dat we het zo in alle dingen van u verwachten mogen. En we doen dat uit genade. Amen. Amen. We gaan nog een lied zingen met elkaar. Onder de bezielende begeleiding van. Het de Heere zal voorzien combo. En dan dacht ik aan lied 542. God van trouw. En dan sluiten we daar ook de samenkomst mee af.